Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Hartelijk welkom ook aan dominee Stafleu die ons zal voorgaan vanmorgen. En we heten ook iedereen hartelijk welkom die via de radio of via kerkomroep.nl met ons meeluisteren. Fijn dat jullie er ook zijn. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Kama-zending. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Aart Haverkamp uit de Woudenberg hoopt voor te gaan. En het is dan ook eeuwigheidszondag. Voorafgaand aan de dienst houden we om 9:30 een gebedsbijeenkomst. Aanstaande dinsdagavond om 19:45 is er kringavond hier in de kerk. Woensdagavond is er kring bij de familie Smit, Lindelaan 22. De bloemen gaan vanmorgen naar Karel van Huygenbos. En dan heb ik hier nog een blaadje. Er is aanstaande woensdag in de Breehoek een avond voor vrouwen. Het is een open avond. Die is georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Scherpenzeel. En het thema is leven in vuur en vlam. De spreekster is Natasja de Goei. Dat is een spreekster en blogger. Ik ken haar niet, maar sommigen misschien wel. En het gaat over de Emmausgangers. Die gaat denkbeeldig met ze meelopen om te ontdekken hoe de ontmoeting met de Heer Jezus hen veranderde. En hoe dat dan ook ons in vuur en vlam kan zetten. Je bent vanaf 7:30 welkom en dus het begint om 8:00. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om na afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 263. Er is een verlosser, opwekking 245, hier in uw heiligdom. En dan gaan we, als het mogelijk is, staan. En zingen we opwekking 167, samen in de naam van Jezus. Vers 1, voor foto met groet. En de versen 2 en 3 erna. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Oh. In een stil en persoonlijk gebed naderen wij tot God. Onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goed jullie te ontmoeten in de naam van Jezus Christus. In zijn naam zijn we bij elkaar. Hij is onze koning en daar gaan we het ook over hebben. God die een koning aanstelt, maar de belangrijkste koning is hij zelf. We gaan zijn aangezicht zoeken. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wil u danken voor wie u bent. We leven in een wereld met zo weinig vastheid. We leven in een wereld waarin het zo benauwend is. Een wereld vol angst. Een wereld vol crisissen. Een wereld waarvan we niet weten hoe het zal gaan. Voor de jongeren die de uitdaging hebben om hierin te leven. Die daar misschien mee worstelen. Voor de ouderen die zich zorgen maken. Zorgen over het leven, zorgen over hun kinderen. Heer, we leven te midden van de zorgen. En we mogen weten en belijden dat er één is die alles vasthoudt. Die het niet loslaat. Niet loslaat het werk dat u eens begonnen bent. We mogen u prijzen dat we u mogen kennen. Maar Vader, wilt u ons leren om te zien waar u werkt en hoe u werkt. En we mogen u danken dat u een levende God bent. En daarom willen we onze moeite, onze zorgen in uw hand leggen. U onze koning. U de koning van de wereld. U de koning van Israël. Met onze noden en zorgen voor u neerleggen. Wil onze zonden belijden. Ook wat we niet goed deden van de week. En dank u voor uw vergeving. Dank u Heer dat we tot u mogen komen. tot u mogen naderen. Want u bent de God van hemel en aarde. U bent de God die deze wereld regeert en nooit loslaat. U bent de God en Vader van Jezus Christus, die onze zwakheid kent en voelt, voor ons opkomt, voor ons vecht en strijdt, en die ons nooit zal laten gaan. Wilt u geven dat we ons oog op u mogen richten, dat we u mogen zien zoals u bent, in uw kracht, in heerlijkheid en majesteit, en dat wij innerlijk versterkt mogen worden door deze dienst, ons meer aan u toewijden. Dat bidden wij u in de naam van Christus onze Heer. Amen. Welkom, en dat was ik vergeten, aan alle luisteraars via de lokale omroep. Fijn dat u met ons verbonden bent. En we gaan kijken naar een kindermoment, groot en geweldig. Magnifiek. Ik was wat vergeten, nee, het is geweldig. Ik krijg nog een glaasje water. Prima.
Gegeven. Het begint bij Genesis en tot en met Openbaring. Zie je wie en wat hij is. Het is niet altijd even simpel, soms begrijp je het niet meteen. Maar zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. Door de geschiedenis en we mogen gaan ontdekken hoe fantastisch goed hij is. Hij zal doen wat hij beloofd heeft en hij laat ons nooit alleen. Ja, zijn liefde klinkt door heel de Bijbel heen. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen en wij willen hem kennen. Elke dag steeds meer en wij zullen. Zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer. Hij is groot en geweldig, goed voor iedereen. Geeft ons elke dag zijn liefde. Hij is altijd om ons heen. En wij willen hem kennen, elke dag steeds meer. En wij zullen hem prijzen, want hij is de hoogste Heer.
Hij is de hoogste Heer. En daar gaan we het over hebben, jullie. De komende tijd. Hij is sterk. Niemand is sterker dan hij. En dat mogen jullie ook weten. Jullie gaan naar ons, jullie eigen dienst toe. En hele fijne dienst. We gaan onze collecte houden. Eerste voor de gemeente, tweede voor de Kama Zending. En we gaan met elkaar zingen. Er komen stromen van zegen. Thank you. vandaag een tekst uit Deuteronomium, een tekst uit Samuel. En eigenlijk was ik van plan om door te gaan op Hebreeën. Maar toen kreeg ik te horen dat de zondagsschool, de tieners, vooral bezig gaan de komende tijd met het thema Bethlehem. De adventstijd komt eraan. Volgende week Eeuwigheidszondag, dan komt de adventstijd waarin we de komst van de Heer Jezus verwachten. Wat we met de kerst gaan doen, is ook stilstaan bij dat thema Bethlehem. De vredevorst, candlelight. Dat is wat we gaan behandelen. En daarom leek het me goed om nu na te denken met jullie over de koning van Israël. Hoe zit dat nou eigenlijk? En daarvoor lees ik twee teksten uit het Oude Testament. De eerste over de wetgeving omtrent het koningschap. Dan moet u zich goed beseffen dat God eigenlijk geen koning wilde. God wilde zelf koning zijn over het volk. Dat moet u goed beseffen. En dat kon ook. Priester en een koning en God als koning, dat was de bedoeling. En het eerste deel van de Bijbel, bijvoorbeeld Leviticus, spreekt niet over een koning. En pas na 40 jaar woestijn zegt Mozes, nou ja, als je dan een koning wilt, oké. Maar dat moet dan zo en zo. Maar eigenlijk is dat koningschap helemaal niet zo goed. En toch wordt het goed. Nou, we gaan eerst lezen de wetgeving over de koning. Daarna 1 Samuel 8, wanneer het koningschap wordt ingesteld in Israël. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft, en dat in bezit neemt en erin woont, en dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen, zoals al de volken die rondom mij zijn, dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen, die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. En het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen. Anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dan moet dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links. En opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen te midden van Israël. Dat is de eerste tekst. De tweede is uit 1 Samuel 8. En 1 Samuel 8, dat volgt op een tekst waarin de laatste richter van Israël optrad. Je had de richters, daarna koningen. Nou, de laatste richter was Samuel zelf. En die wordt opgevolgd. Nou, we zullen het lezen. 1 Samuel 8. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joab. En de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. Toen zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel en Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze me aangedaan hebben, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe. Door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu, luister naar hun stem. Maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de koning bekend aan het volk dat een koning van hem van verlangde. Hij zei, dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en bij zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwagenwapens en zijn wagentuig maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het 1/10 deel nemen en dat aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het 1/10 deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen heeft, maar de Heere zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken. Onze koning zal ons leiding geven. En hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al deze woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhore van de Heere. De Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Sorry. Een koning, een leider. Je hebt leiders in de wereld, je hebt leiders in de kerk. Dat zie je. En ik moet daarbij denken aan wat we deze week hoorden. Namelijk dat de aartsbisschop van Canterbury, de hoogste leider van een hele grote kerk, de Anglicaanse kerk, is afgetreden. Dat is een heel groot drama. Dat had te maken met het feit dat hij toegestaan had en niet had ingegrepen bij een kindermisbruiker. Dat is een groot drama. En ik noem het omdat de Anglicaanse kerk, de Engelse kerk, toch wat dichter bij ons protestanten staat dan de katholieke kerk, laten we eerlijk zijn. En ook daar gebeurt het. Het waren vreselijke dingen. En blijkbaar kunnen we op, ook in de kerk, niet op prinsen vertrouwen. En toch doen we het. We vertrouwen op sterke mensen, op organisaties. Maar uiteindelijk lukt het steeds weer niet. En we zien dat in de kerk. Ik kom straks weer terug op de kerk, maar we zien het eigenlijk ook in deze wereld. In toenemende mate zijn mensen onzeker. In toenemende mate voelen mensen dreiging. En in toenemende mate denken mensen dat ze de oplossing kunnen vinden in sterke personen die het allemaal voor hen zal regelen. We willen niet praten over wat dat allemaal is, maar we weten het, we hebben de beelden van. We zoeken een sterke man die problemen zal oplossen. En die sterke man heeft een schaduwzijde. Namelijk dat zijn macht onbeperkt wordt. En dat hij zich dingen permitteert die niet kunnen. En in die zin is zowel de wereld als de kerk besmet met die onvolkomenheid. En ontstaan machtsstructuren die beknellend zijn. En ik heb een leven lang gewerkt in christelijke organisaties en kerken. En dan denk je, ja, daar gebeurt het niet. Aan het begin van je leven en van je loopbaan. Maar ik ben bevestigd in een woord van een Afrikaanse theoloog die veel had rondgelopen in de kerk. En die zei, hoe hoger je komt in de kerk, hoe harder de mentaliteit is. Hoe vervreemder mensen zijn van waar het echt om gaat, hoe meer er met ellebogen wordt gewerkt. Hoe minder oog er is voor de mens. En helaas, ik heb in verschillende regionen gezeten, gelukkig niet te veel in de top, maar het is waar. Het is waar dat deze dingen gebeuren. Het is waar dat er hardheid is. En dat we steeds weer die harde, stevige leiders opzoeken en dan weer ontdekken dat het niet werkt. Het heeft iets te maken met het feit dat we van binnen bang zijn. Dat we van binnen heel bang zijn. En dat is van alle dagen, van alle tijden. Want daar gaat het over in de tekst die wij met z'n allen hebben gelezen. En met name de tweede. Dat bijzondere verhaal van Samuel. Samuel, die Israël had bevrijd, uitgekozen was. En tot die tijd waren er geen koningen in Israël, eeuwenlang. Nee, het waren allemaal stammen. En er waren mensen die een soort van leiding gaven. En die brachten Israël op het goede pad. En Samuel was er een van. Maar geen koning. Want God was koning. Als nodig was, zorgde die koning vaak voor het ingrijpen, die richter vaak voor het ingrijpen van God. Samuel was ook zo. Prachtig is het verhaal wat we lezen over de oorlogsvoering van Samuel. Dat het volk in een bergvesting zit en dat de Filistijnen eraan komen om te bedreigen. En dat op een gegeven moment ze niks anders doen dan God loven en prijzen. En dan komt er een donderbui die God zendt, waardoor de Filistijnen in paniek raken. En dan hoeven ze het alleen maar te achtervolgen. Nou, dat is het koningschap van God, waar Samuel voor zorgde. Maar het ging ook niet zo goed met Samuel. Want ik lees die simpele zinnetjes, Samuel wordt oud, na een gezegend leven. En toen zei hij tegen zijn zonen, worden jullie nou maar richters. Er wordt gezegd dat zij niet zo goed waren. En dat volk had dat door. Ze hadden geen vertrouwen. Dat krijg je soms ook. Hè? Dat het volk zegt, nee, nu is het afgelopen. En het volk, dat komt in opstand en zeggen, we willen het anders. Maar dan gebeurt er iets heel anders. Want als je het boek ervoor leest, dan was het steeds weer dat ze God aanriepen. Dat God hielp, dat God koning was. Maar nu komt er een hele andere wens. Het gaat van alles in dat hoofd rond van die Israëlieten. Van we zijn bang, we zijn bedreigd. De Filistijnen komen op, dat is een heel groot en machtig volk. En we redden het niet. En wat is de oplossing? En ze kijken om zich heen en ze zien allemaal machtige koningen. Eén man die het voor het zeggen heeft. En die wel even zal vertellen hoe het moet. De koning. Die het wel even zal vertellen. En dan zeggen ze het volgende. Ze roepen Samuel bij Rama, dat is de plek waar hij woonde. En zeggen tegen hem, vers 5. Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Nou, we hebben niets meer aan u. Uw zonen kunnen we niet opbouwen. Stel daarom een koning over ons aan. En dan komt hij. Als alle andere volken. Eigenlijk is dat helemaal niet zo vreemd. Want ik heb bewust nog toegevoegd die tekst uit Deuteronomium. Veel eerder, 400 jaar eerder, was door Mozes gezegd, als jullie een koning willen als alle volken, dan kan dat. Dus misschien hebben ze dat ook in hun hoofd gehad, van een koning mag. En we zien dat hier. Stel een koning over ons aan als alle andere volken. En soms, het verhaal is niet zo eenduidig hoor. Want je kunt zeggen, ja, er moet een koning komen. Je kunt allerlei andere teksten nog bijhalen, maar het verhaal is niet zo eenduidig. Wat is een wens conform wat Mozes heeft gezegd? Nou, die leefde eerder. Maar het doet pijn. En het klopt niet helemaal. Het is heel menselijk. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, een koning als alle andere volken, ook al in Deuteronomium, was dat niet helemaal goed. Want het heeft te maken met het feit dat je je vertrouwen stelt op een mens. Op een mens. Ik wil een koning als alle andere volk. Ik heb problemen. En natuurlijk helpt God. Maar graag wil ik zo'n echt stevig persoon zien. Die onze problemen gaat oplossen. Dat doen ze in Egypte ook. En in Babel ook. En die moet onze problemen oplossen. Dus er zit iets in van diep ongeloof. En dat blijkt ook uit de tekst. We gaan de tekst weer verder lezen. Want wat staat er? Stel een koning aan om leiding aan ons te geven. Nou, vers 6. 6 van hoofdstuk 8. Toen zij zeiden, geef onze koning om ons leiding te geven, was dit slecht in de ogen van Samuel. En wat doet Samuel? Hij bidt tot God. En Samuel had een relatie met God en God sprak tot hem. En wat zegt God tegen hem? Ja. Wat zouden we het fijn vinden als we zeggen, stop maar, zeg dat ik het niet doe en dat ik zelf wel even ga ingrijpen. Ik zal wel even mijn hand openbaren, net zoals in jouw leven. Net zoals toen in Egypte. Maar dat doet hij niet altijd. Wat het gekke is van de tekst, terwijl er van alles mis is, dat God zegt, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Je moet het doen. Maar het is toch fout? Je moet het wel doen. Je moet het doen. En dan komt de onderbouwing, die wordt nog gekker. Lees eens goed. Doe wat ze zeggen, want ze hebben niet u verworpen, maar mij. Nou, het is niet alleen pijnlijk voor Samuel. Het doet hem pijn, het loopt niet met zijn kinzonen. En hij is oud, hij kan niet zoveel meer. Maar God zegt, ik zie wat in hun hart zit. Ze hebben mij verworpen. En dat is een verkeerde motivatie en toch moet je het doen. Nou, die spanning wil ik gaan uitzoeken vandaag. Een uitweg. Het mag niet, het kan niet, maar toch wil ik het doen. Want dit raakt een aantal hele lastige zaken. Want dit heeft te maken met het feit dat God iets te maken heeft met het onrecht zonder onrechtvaardig te zijn. God is aanwezig in onze onrechtvaardige wereld zonder zelf onrecht te doen. Want hij laat het toe. En op de een of andere manier gaat hij met ons mee. En dat is het bijzondere. Maar niet zomaar. Want hij zegt, je mag het doen. Als het volk dit wil, ik heb het al voorzien in Deuteronomium. Als het volk dit wil, mogen ze het doen. Maar de motivatie is fout. Want er staat weer heel duidelijk, ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Ik wil een persoonlijke relatie met iedere Israëliet, met het hele volk. En dan wil ik koning zijn. Daar heb je geen koning voor nodig. Nou, al overeenkomsten, gaan we verder. overeenkomstig alles wat ze me aangedaan hebben. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij ook nu. Ze geloven niet, ze vertrouwen niet. Het is heel Israël. En dan zegt hij weer, luister naar hun stem. Vers 9. Wel nu, luister naar hun stem. Maar dat is niet zomaar. Ik stuur je niet zomaar het bos in. Ik waarschuw wel. Ik waarschuw wel voor de... Er staat hier maar, waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Waarschuw ze. Dus, ga niet zomaar. En God zegt eigenlijk op de een of andere manier, ik ga een hele eigen weg met Israël. En dan lezen we in vers 11, dit zal de konings handelswijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal zijn zonen nemen om hen voor zich in te zetten en zijn wagens en ruiters. Met andere woorden, als je dat doet, moet je goed weten wat de koning doet. Waar jij op vertrouwt, een mens op wie je vertrouwen vest, die mens zal je onderdrukken. Ik kan dat hele stuk wel weer lezen, maar die mens gaat je onderdrukken. Ik zou je niet onderdrukken als koning. Ik geef je alle ruimte. Ik zou je altijd helpen. Maar een aardse koning zal je onderdrukken. Dat is niet mijn wil, maar het gaat wel gebeuren. Hij gaat je onderdrukken. En toch zegt God, ga maar. Hoe zit dat nou? Is een koning nou goed? Is een koning slecht? God laat het toe, maar niet zomaar. Want God had al veel eerder gesproken over die koning. Hebben we ook gelezen. Even die koning in Deuteronomium 17. Hij wist het wel, maar hij wist ook hoe het fout ging. God zegt, een koning is goed. Maar een paar dingen, wat moet hij dan kunnen? Daar staan hele gekke dingen. Hij mag niet veel zilver en goud hebben. Ja, de zwakte van elke leider. De verleiding van elke leider, geld. Niet veel vrouwen. Geld, seks. Daar vallen ze voor. Voor vrouwen, voor losbandigheid. Want ze denken ze alles kunnen en ze kunnen mensen gebruiken, ze kunnen vrouwen gebruiken. En wat staat er nog meer? Hij mag, ja, wordt het helemaal gestoord, zou je bijna zeggen, in de ogen van de wereld. Een koning mag geen groot leger hebben. Hij mag geen paarden en wagens hebben. Geen paarden en wagens. Dat is zoiets als tegen de president van Amerika hebben, zeggen van, je moet op God vertrouwen en je mag geen stealthbommenwerpers hebben. En je mag die drones niet gebruiken. Nou, niet goed bij je hoofd. Nee, geen paarden en wagens. Op God vertrouwen. En zo ging het ook een beetje onder Mozes. Hè? Dan komt dat leger van Farao met mensen die te voet zijn. En God zorgt ervoor dat die zee uit elkaar gaat en dat de Egyptenaren verzwolgen worden, huiskoning. En dat is eigenlijk ook een beetje zo bij een latere koning. Dat is namelijk David. Komt die reus aan, Goliath. En hij treedt hem tegemoet in de naam van de God van Israël. En doodt de reus. En verslaat de Filistijnen. God is koning. Dat is voldoende. Dus die koning die moet eigenlijk vooral getuigen en laten zien dat God de macht heeft. Het gaat niet om hem. Er staat, daar moet hij ook regelmatig over nadenken. Want er staat dat er een speciale boekrol komt. Waar de wil van God in staat, de wet. En dan moet hij elke dag uitlezen. Ja, want anders vergeet hij weer hoe goed God is. Hij leest er elke dag uit. Zodat hij een mild en warm en betrokken mens is. Die God koning laat zijn. Dat is het idee. Dus het risico aandurven, zwak durven zijn. En dan God koning de ruimte geven. Dat is de kern. Dat is de meetlat. Dus God zegt, dit willen jullie. Ik vind dat, als je er goed over nadenkt, heel erg dichtbij komen. Want dat betekent dat God meegaat in onze gebroken werkelijkheid. In ons gebroken bestaan. Hij trekt mee. Hij neemt afstand van onze verkeerde wensen. Hij zegt, het is niet goed. Toch laat je niet los. En ik ga dat wat zelfs jouw verkeerde gedachte is, omvormen tot iets goeds. En hoe doet hij dat? Doet hij gewoon door te zeggen van, ja, en als het nou niet goed gaat, ga ik wel ingrijpen. En dat zien we bij koning Saul, de eerste koning van Israël. Dat is gewoon verder doorlezen. Koning Saul luisterde niet. Koning Saul luisterde niet. En God zegt op een gegeven moment, nou is het afgelopen. Er komt een nieuwe koning. En dat werd koning David. Koning David. En dat was een koning die God de ruimte gaf. Nou, dan zien we een dode David en Goliath. Heel veel dingen. Hij vertrouwt God. Hij was rechtvaardig. Hij doodt Saul ook niet. Hij neemt niet het recht in eigen macht, in eigen hand. En God zegt, zo'n koning wil ik. Het indrukwekkende wat ik zie is dat God eigenlijk die verkeerde wens, die onvolkomenheid oppakt en er een goede vorm aan geeft. Dat vind ik zo mooi. Onze gebrokenheid, mijn gebrokenheid, verandert die in iets goeds. Dus dan komt koning David. En die laat iets zien van wat God wil. Een man naar Gods hart. Alleen, als koning David weer zo'n machtskikker wordt, wat hij soms wordt, dan zegt God ook, en nu trek ik mijn hand van je af. En ik ga ingrijpen. Dus jullie mogen gaan, maar ik ga wel ingrijpen. Dat geldt ook voor koning Salomo. God zegent hem rijk als hij in de eerste plaats wijsheid zoekt en God zoekt. Maar als hij heel veel vrouwen heeft en heel veel macht naar zich toe haalt, grijpt God in. En dan gebeuren er heel veel dingen, ik kan niet het hele verhaal vertellen, maar dan zie je dat God op een hele bijzondere manier bij dat koningschap betrokken is. Hij wil het zo vormen dat het dienend is, dat het puur is, dat het ruimte geeft voor wees en weduwe, voor de vreemdeling, voor God. En het gebeurt niet. Heel vaak niet, en soms wel. Totdat we zien dat God uiteindelijk tot zijn bestemming komt. Dus het eerste wat we zien, is dat God meetrekt. En steeds maar weer vormt. Dat raak je diep hoor, mij diep. Want ik zie mijn gebrokenheid. Ik zie mijn onvolkomenheid. Ik zie de onvolkomenheid van ons als kerk, als gemeente. En God zegt, ik ga gewoon door. Met alle ruzies die er zijn geweest. Met alle fouten die er zijn geweest. Met jouw leven. Ik ga gewoon door. Ik ga bouwen. Ik ga inhoud geven. Ik ga kneden. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Maar dat is niet het enige. Ik zei het al, er waren koningen die faalden. En God bleef maar kneden. God bleef maar kneden. God blijft maar doorgaan in onze gebrokenheid. Maar het tweede is dat God het goed maakt. Want uit het geslacht van David komt een koning die beter was dan David, die beter was dan Salomo, die beter was dan Hiskia en wel uit hun geslacht kwam. Een koning. Zo'n verkeerde menselijke instelling. En God geeft er invulling aan, want hij is de Almachtige. Want die koning deed geen zonde. Die koning zocht zichzelf niet. Die koning zag de kwetsbaren. De wees, de weduwe, in hun druk. De vreemdeling. Die koning had oog voor iedereen. En ging voor die kwetsbaren, voor de zondaars, door het vuur. Tot in de dood. We weten wie die koning is, dat is Jezus Christus. Hij ging door tot de dood van het kruis. Hij diende. Hij diende God. Hij diende mensen. En koning betekent macht. Hij heeft die macht gekregen. Hij is opgestaan uit de dood. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En daar zit hij niet te zitten. Nee, daar zit hij, daar is hij om voor ons te bidden en te pleiten. En daar zit hij niet op zijn comfortabele plek. Nee, daar is hij om deze gebroken wereld met zijn dictators, met zijn onderdrukkers, met zijn vervolgers te bevrijden. Hij zit daar om de dictators van de troon te stoten. We kunnen allerlei namen bedenken. Hij zit daar om een wereld van vrede te brengen. Hij komt terug. Hij bevrijdt. Hij verlost. Hij zit daar om het zo vreselijk gediscrimineerde, vervolgde Joodse volk te bevrijden, zijn volk, waar hij koning van is. Hij is daar om Sion te bevrijden en vrede te brengen in Sion en vrede te brengen in Palestina, in Gaza, in Libanon, in Jordanië, in Israël, in Judea. Hij komt. Niets om het geweld. Hij komt in vrede. Hij komt terug. Dit geeft ons diepe rust en vrede. Want we zitten zo met onszelf, zo met de nood van de wereld. Misschien zo met onze persoonlijke nood. We zijn misschien zo bang. Komt het wel goed? Is God er wel? Ja, God is er. En God is er in de gebrokenheid en de onvolkomenheid van dit leven. We zien dat niet altijd, maar zoals hij bezig was met het koningschap, zo gaat hij bezig met ons bestaan, met ons gebroken bestaan, met ons land, waar zoveel fout is. Hij werkt. Moet je even goed beseffen, we geloven er niks van, hè? Soms, als je het ziet met je eigen ogen, maar hij werkt in deze wereld. Hij werkt in ons land. Hij werkt in Nederland. Hij vormt om, hij vecht. En hij volmaakt. Laat je zorg en je moeite en je strijd en je pijn en je gevoel van het wordt toch niks. Laat het los. En richt je gedachten, je verspreide gedachten die alle kanten opschieten, op dit moment, op God, op Jezus. Hij laat niet los. Hij gaat door. Hij gaat door met het land, met de wereld, met jouw leven, met jouw omgeving, met mensen om je heen waar je zoveel zorgen om maakt. Hij gaat door. En hij voltooit wat hij is begonnen. Geprezen zij zijn naam. Amen. We zingen met elkaar, als ik maar weet dat alles, dat hier mijn weg, door u hier wordt geleid. Dat is het meest vaste wat we hebben. Johannes 17. We gaan met elkaar danken en bidden. En bidden voor een aantal zorgen, zieken en voor de situatie in deze wereld. Mag ik u voorgaan? Heer onze God, dank u wel voor het bijzondere voorrecht om uw weg te zien door de geschiedenis. U laat ons niet los met onze onvolkomen gedachten. Als wij naar onszelf kijken, dan weten we dat er niets is in ons dat volkomen puur is. Al onze daden kennen een schaduwzijde. Al onze gedachten kennen diepere, duistere motieven. En als dat staat tegenover u, die een en al licht bent, dan is daar een kloof. Maar wat is het mooi dat u niet loslaat, maar dat u zich verbindt en blijft verbinden met onvolkomen mensen. Dat u hun kromme gedachten met soms verkeerde motieven, dat u daarmee verbonden bent en dat u ze omvormt. Dat u het koningschap als onvolkomen gedachte hebt omgevormd tot iets wat volkomen is. De koning van Israël. Jezus Christus. De volkomen koning. U gaat met ons mee. U vormt. U belooft. U volmaakt. Dat geeft troost. Dat geeft rust. Mag dit ons helpen om niet wanhopig te zijn, maar u te vertrouwen en te weten dat u er bent, ook in onze onvolkomen wereld. Ook in onze wereld met onvolkomen kerken, met onvolkomen kerkleiders, met onvolkomen gemeenteleden. Het is niet hun werk, maar het is uw genade. En aan uw genade klampen we ons vast. Als u er maar bent. Als ik maar weet dat hier mijn weg door u hier wordt geleid. Heer, zo wijden we ons aan u toe. En zo komen we ook toe tot u met onze zorgen. En daar bidden we heel erg over, om de situatie in het Midden-Oosten. Om de vrede van Jeruzalem. Voor de volken. Dan bidden wij u, Heer, voor de Oekraïne, voor Soedan, voor een wereld in diepe nood. We leggen het bij u. Dan bidden we u voor de inmiddels 365 miljoen vervolgde gelovigen. Zeker in Afrika, ontheemd, terwijl de wereld zijn ogen sluit. Wees met hen, wees met hen. Wij bidden voor het Joodse volk in Nederland. Wilt u met hen zijn en laten de mensen opstaan die naast hen staan. Vader, wij bidden u voor onze eigen gemeente. We danken u dat Dini Smit het onderzoek goed heeft doorstaan. We mogen bidden voor Johan, de zoon van Gijs en Gijsje, die geopereerd wordt. We mogen bidden voor Kobi en voor haar schoonvroon Peter, schoonzoon Willem en kleindochter Nicole. We mogen bidden voor Jan En zijn twee broers, Kees en Aart. Wilt u met hen zijn die zo met ziekte te maken hebben? We mogen bidden voor Moussa en Esther. Wilt u met hen zijn? De plek waar u hen hebt gesteld om de naam van Jezus groot te maken. Koning Jezus. De koning van deze wereld. Wilt u met hen zijn? Mogen ook bidden voor rouwdragende Heer. Voor wie het gemis zo groot kan zijn. Dat het heel moeilijk is om de dagen door te komen. Nu dicht bij de decembermaand. Wilt u troostend nabij zijn. Vader, zo mogen we ook bidden voor nog niet genoemde noden die ons hart zijn. We brengen ze nu in stilte bij u. Zo brengen we deze namen bij u in de naam van Jezus Christus. En we mogen met elkaar het gebed bidden dat hij ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, amen. Wij gaan ons slotlied zingen. En dat is Zingen wij van zijn liefde nog eens. Johan de Heer 164, 1, 2 en 3. En dan daarna 4 en 5. Ondertussen komen de kinderen straks binnen. Fijn dat jullie er weer zijn, allemaal. We gaan onder de zegen van onze Heer. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen totdat hij weerkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Amen.